Ja, dank u wel voor de uitnodiging. Er is mij gevraagd om vanavond iets te zeggen over wat de Bijbel zegt over de dienst van Gods engelen. Hebt u wel eens een engel gezien? Misschien hebt u wel eens een engel gezien of meerdere engelen gezien. U zag ze op een klok. Of, dat kan ook, u kwam engeltjes tegen. Op een oud orgel, in een oude kerk. Een engeltje, afgebeeld als een kindje met twee vleugels. Het ziet er schattig uit en lief. Het heeft vaak een vriendelijke uitstraling, een lieve glimlach op het gezicht. Of misschien hebt u wel eens plaatjes gezien of schilderijen waarop engelen zijn afgebeeld. Maar hebt u ook wel eens in het echt engelen gezien? Kun je die überhaupt wel tegenkomen? Wie zijn zij toch, de engelen van God? Waar komen ze vandaan? Wat doen ze eigenlijk allemaal? Is er wel iets over te zeggen over de engelen van God? Ja, want in de Bijbel wordt er best wel veel aandacht gegeven aan de engelen van God. En we komen de engelen niet alleen maar tegen rondom kerst of met Pasen. Nee, de engelen, als je gaat tellen, en als u een concordantie hebt thuis, dan kunt u dat heel eenvoudig doen. Als u gaat tellen hoe vaak de engelen in de Bijbel voorkomen, dan komt u wel op 300 keer. Aan het begin van het Oude Testament kom je de engelen al tegen. Aan het begin van het Nieuwe Testament zijn ze er. Aan het begin van de Bijbel, maar ook aan het eind van de Bijbel. In het Bijbelboek Openbaring maar liefst zo'n beetje 50 keer. Dus dat wij misschien niet zo heel veel rekening houden met de engelen, broeder Westerhuis zei het al, is dat eigenlijk wel terecht. Maarten Luther, die heeft eens gezegd dat het voor alle christenen nuttig is en troostvol is om iets van het werk van de engelen te weten te komen. En Calvijn heeft gezegd dat stilstaan bij het werk van de engelen tot opbouw van het geloof kan zijn. En Guido de Bree heeft in de kantlijn bij artikel 12, de originele versie, zoiets neergezet als ik dank God dat er zoveel goede engelen zijn. Nou, hopelijk mogen wij vanavond iets meekrijgen waardoor wij ook soortgelijke woorden kunnen spreken. Dat we met Guido de Bree kunnen zeggen, ja, dank God dat ze er zijn. En dat het goed is dat ze er zijn. Dat dat tot troost mag zijn voor ons geloofsleven. Ik spreek vanavond over Gods engelen. Daarbij heb ik me vooral geconcentreerd op Gods goede engelen. De kwade engelen, de gevallen engelen, de slechte engelen. De duivel en zijn handlangers, die laat ik vanavond wat buiten beschouwing. Ik wil eigenlijk vanavond drie stapjes zetten. Als we het over de engelen van God hebben, dan letten we op allereerst op hun oorsprong. En vervolgens op hun verschijning en hun verscheidenheid. En tenslotte op hun dienst, hun dienen, hun werk. Dus eerst iets over hun oorsprong. Wat is de oorsprong van de engelen? Waar komen ze eigenlijk vandaan? Nou, engelen zijn door God geschapen. Dat kunnen we lezen in Colossense 1 vers 16. Er staat dat door hem alle dingen zijn geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn. Die zichtbaar zijn en die onzichtbaar zijn. Dus daar wordt gezegd dat niet alleen maar de zichtbare dingen geschapen zijn door God. De bergen, de bloemen, de planten, de dieren, de mensen, de zon, de sterren, noem maar op. Maar ook het onzichtbare. Daar horen de engelen bij. De engelen die horen bij de onzichtbare, bij de geestelijke wereld. Zij zijn ook door God geschapen, met een geheel eigen vorm van bestaan. De engelenwereld, die wijst ons op een wereld achter onze werkelijkheid. En de Heer heeft zowel die zichtbare werkelijkheid, de zichtbare wereld, maar ook de onzichtbare wereld geschapen. Engelen zijn dus net als wij mensen geschapen. De eerste woorden van de Bijbel, Genesis 1, vers 1, zeggen dat God de hemel en de aarde geschapen heeft. En bij dat woord hemel mag u denken aan alles wat bij de hemel hoort. Ja, daar horen ook de engelen bij. Nee, wanneer de schepping van de engelen precies geweest is, dat weten we niet. Dat wordt niet zo helder. Op basis van wat Job heeft geschreven, in Job 38, 38ste hoofdstuk, wordt, daar staat het volgende, zal ik eens lezen. Daar vraagt God aan Job: Job, waar was je toen ik de aarde grondvestte en de morgensterren samen vrolijk zongen en de zonen van God juichten? Nou, met die morgensterren worden de engelen bedoeld. Voordat de mens er was, waren de engelen er. Ze waren er al voordat de aarde tot stand kwam. Ze worden morgensterren genoemd. En de morgenster, die kondigt het einde van de nacht aan. En het begin van de nieuwe dag. De aarde was woest en ledig, was donker. Maar de morgensterren, de engelen van God, waren een voorbode dat het licht zou worden. En God zei, er zij licht en er was licht. God schept in 6 dagen tijd de hemel en de aarde. En, zegt Genesis 2 vers 1, en al hun heer, hun legermachten, dat zijn de engelen. Ze zijn geschapen door God. Ze horen bij die onzichtbare geestelijke wereld. Engelen worden niet geboren. De ene engel die komt niet uit de andere engel voort. Ze planten zich ook niet voort. Daarom kunnen we het ook niet hebben over het geslacht van een engel. Want onder hen is geen man. En onder hen is geen vrouw. De Heer Jezus heeft van de engelen gezegd dat zij niet trouwen. En dat zij niet ten huwelijk worden uitgegeven. Markus 12 en Matthäus 22. Dat betekent dat op het moment dat God de engelen in het aanzijn geroepen heeft, geschapen heeft, dat hun aantal compleet was. Hun aantal wordt niet groter, wordt niet kleiner. Er worden geen engelen meer bijgeschapen. Er worden er ook niet geboren, maar er sterven er ook niet. Ze zijn in één keer in een volle aantal geschapen. 1000 × 1000 en 10 × en 10.000 × 10.000 zingt de dichter van Psalm 68. Zijn er dus ontzettend veel. Jezus zegt als hij gevangen wordt genomen, dat hij zijn vader kan aanroepen, die hem dan terstond meer dan 12 legioenen van engelen terzijde zal stellen. Nou, dat is meer dan 60.000 engelen. Engelen. Wat is hun oorsprong? Ze zijn geschapen door God. En ze zijn geschapen met een bedoeling. Ze zijn geschapen om God te eren. Net zoals wij mensen geschapen zijn om te leven voor God. Om zijn lof te bezingen. Zo is dat ook met de engelen het geval. Al is er wel een verschil. Zij hebben een andere positie dan wij. Ze hebben ook ander werk. Zij zijn gedienstige geesten, zegt de Hebreeënschrijver. Zij zijn zendboden van God. Boodschappers. Boodschappers van God. Ze staan in dienst van God. Engelen, dat betekent ook letterlijk, hè? Boden, boodschappers. Ze zijn op God gericht. Ze doen wat God wil. Ze voeren dus hun eigen plannen niet uit. Maar ze voeren Gods plannen uit. Ze zijn, zegt de dichter van Psalm 103, ze zijn krachtige helden. Maar het blijven wel schepsels van God. Een engel kan dus nooit de plaats van God of van de Heer Jezus innemen. Engelen die zijn niet aan God gelijk. Ze zijn niet almachtig. Ze zijn niet alwetend. Engelen wijzen ook altijd naar boven. Wijzen altijd op God. Een engel is altijd een boodschapper van God. Dus je moet, als je een engel tegenkomt, altijd letten op de afzender. Apostel Johannes, die oud geworden is en op Patmos in ballingschap vertoeft, die wil op een gegeven moment een engel aanbidden. Een engel laat hem de geheimen zien die God gaat doen in de wereld. En als een soort gids laat hij aan Johannes zien in opdracht van God wat er gaat gebeuren. Hij laat elke keer weer nieuwe dingen zien. Hij wijst op verschillende gebeurtenissen. En Johannes, hij is overweldigd door dat alles wat hij gezien heeft en wat hij gehoord heeft. En wat doet hij dan? Dan werpt hij zich aan de voeten van die engel neer in aanbidding. En dan zegt die engel, verschrikt, dat moet je niet doen, Johannes. Want ik ben ook maar een schepsel van God. Ik doe alleen maar wat God mij opdraagt. Je mag mij niet aanbidden. Aanbid God die mij gestuurd heeft. Aanbid God die ons geschapen heeft. Dus engelen zijn machtig, ja, maar niet almachtig. Engelen bezitten veel wijsheid, zou je kunnen zeggen, maar ze zijn niet alwetend. Engelen zijn en blijven schepselen. En de schepsel mogen we niet aanbidden, niet vereren. Nou, dat is de eerste, hun oorsprong. En dan hun verschijning. En daaraan gekoppeld ook hun verscheidenheid. Engelen die horen dus bij God. Die horen bij de hemel. Die horen bij die onzichtbare wereld. Dat is een wereld die wij met onze ogen niet kunnen zien. Engelen zijn geestelijke wezens. Ze hebben geen lichaam van vlees en bloed zoals wij dat hebben. Je ziet ze niet. Behalve als ze zich laten zien. Behalve, dat mag je misschien ook zo wel zeggen, behalve als God vindt dat ze zich moeten laten zien. Als zij dus op aarde zijn, dan zijn en blijven zij geesten. Als zij zich laten zien, hoe zien zij er dan uit? Zijn ze dan te vergelijken met een babytje? Met vleugeltjes? Vriendelijk kijkend? Een beetje mollig? Wat zegt het woord van God? Nou, wanneer engelen verschijnen op aarde, dan hebben ze een verschijningsvorm, een gestalte, die wisselt naar het gelang van de dienst die ze hebben. Engelen zien er verschillend uit. Ik wil graag kort verschillende verschijningsvormen langslopen. Engelen die kunnen verschijnen als gewone mensen. Wie denkt er niet aan de geschiedenis van Lot in Sodom? Daar komen de twee engelen bij hem. Maar ja, die engelen die zien eruit als gewone mannen. En als Lot hen ziet, dan weet hij niet dat hij met engelen van doen heeft. Hij gaat op hen af, hè. Hij is die gastvrije oosterling. En hij biedt hen onderdak aan en eten en maakt een maaltijd voor hen klaar. En Lot heeft, zonder dat hij dat dan eerst doorhad, engelen geherbergd. Zoals de Hebreeënschrijver later zou zeggen. Engelen kunnen ook verschijnen in witte kleding. Met het uiterlijk als de bliksem. Dat is een afstraling van Gods heerlijkheid. En van zijn reinheid en van zijn heiligheid en van zijn majesteit. De engelen die komen immers bij God vandaan. Die je niet kunt zien die heilig is. En zo kunnen engelen ook verschijnen. Wie denkt er niet aan de engelenverschijning na Pasen? Je komt ook engelen tegen die serafs worden genoemd. Dat woord betekent zoiets als brand, vuur. Zo worden ze genoemd omdat ze vurig van gestalte zijn. En iets weerspiegelen van de heerlijkheid en de grootheid en de majesteit van God. Deze serafs die worden ook wel eens troonengelen genoemd omdat ze vooral hun taak hebben in de hemel. Ze zijn dicht bij God. En ze maken hem groot. De enige keer dat bij mijn weten de Bijbel hun naam noemt, dat is in Jesaja 6. En Jesaja ziet dan hen staan in de hemel. Hij ziet ze staan voor de troon van God. En ze roepen nooit levensmoe het driemaal heilige. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Schare. Deze engelen, zo ziet Jesaja, ja, die hebben 6 vleugels. Met 2 ervan bedekken ze hun gezicht. Dat is een teken van eerbied voor hun maker. Dat is een teken van diep ontzag die ze hebben voor hun koning. Met de 2 andere vleugelen bedekken ze hun voeten. Dat laat zien dat ze niet zonder bevel van hoge rand, van de koning zelf, erop uit zullen trekken. Ze zijn bereid om te doen wat God van hen vraagt. Maar ze zullen alleen maar iets doen als God hen bevel geeft en hen iets opdraagt. Ze hebben nog 1 paar vleugels. Vleugels om te kunnen vliegen. Op het moment dat de Heere hen een opdracht geeft, zullen ze onmiddellijk doen wat Hij van hen vraagt. En die vleugels laten zien dat ze bereid zijn om dat te doen wat de Heere van hen vraagt. Die vleugels die laten dus ook hun bereidheid zien. Om direct, heel snel de opdracht uit te voeren die God hen geeft. Psalm 103 zegt dat de engelen passen vaardig op het woord van Gods mond vaardig. Dat betekent dat ze snel het woord dat God spreekt zullen uitvoeren. Als God tegen hen zegt, ga, dan gaan ze. Dan zijn er ook de gerubs. Dat woord betekent zoiets als machtige, verhevene. Dat zijn de engelen die ook wel eens de zwaardengelen worden genoemd. Het zijn eigenlijk bewakers. Ze staan met de zwaard in de hand aan het begin van de Bijbel, aan het begin van het paradijs. En in de tabernakel en later in de tempel waren er nogal wat afbeeldingen van deze engelen, van de gerubs. Je kon ze vinden op de muren, op de deuren, op het voorhangsel dat hing voor het heilige der heiligen. De Israëliet die zag dat, de priesters die zagen dat. Ze moesten goed beseffen, God is anders dan wij zijn. God is groot, God is heilig. En af en toe kom je ook een heel bijzondere engel tegen in de Bijbel. De engel des Heren staat er dan. Wie is die engel des Heren? Is het eigenlijk wel een engel? Of is het misschien God zelf? Er wordt wel gedacht dat deze engel, de engel des Heren, de pre-existentie van Christus is. He, dus dat Christus voordat hij op aarde komt, in Bethlehem, en met kerst zeg maar, geboren wordt, dat hij daarvoor ook al op aarde komt. De engel des Heren, Christus, die verschijnt voordat hij gekomen is. Is dat zo? Kunnen we dat zo zeggen? Ik vind dat zelf wel lastig. Ik wil één voorbeeld geven, want de eerste keer dat wij die engel tegenkomen, de engel des Heren in de Bijbel, dat is volgens mij in de geschiedenis met Hagar. U weet wel, Hagar is weggevlucht uit de vertrouwde omgeving, omdat ze de vernederingen van Sarai beu is en niet meer kan uithouden. En dan trekt ze de woestijn in, dan is ze ver van huis en dan is ze uitgeput en dan zakt ze in elkaar en dan is daar de engel des Heren die naar haar toe komt. Dan is daar die engel des Heren bij die waterbron. En dan volgt er een gesprek tussen haar en die engel des Heren. Die engel des Heren die geeft haar een opdracht. Die spreekt met haar over haar toekomst. Die spreekt met haar over de toekomst van haar zoon, van haar kind. Maar juist dan doet de vraag zich voor, wie spreekt er nou eigenlijk met Hagar? Want eerst zegt die engel, ik zal uw nageslacht talrijk maken. Maar direct daarna zegt die engel, ja, je zult een zoon baren. Want de Heere heeft naar uw ellende gehoord. Dus eerst wordt die engel des Heeren eigenlijk helemaal gelijkgesteld met God. En vlak daarna lijkt er toch wel weer een duidelijke afstand te komen tussen die sprekende engel en tussen God. Ze staan heel dicht bij elkaar en toch lijkt er onderscheid te zijn. Als je denkt, ja, dat valt samen, de engel des Heeren met God zelf, dan wordt dat later toch als het ware weer iets teruggenomen. Dan lijkt het toch weer iets verschillend te zijn. Ik vind het lastig, is dat Christus zelf of niet? Ik weet het niet zo goed. Ik denk wel dat het duidelijk is dat je met die engel des Heeren God als het ware rechtstreeks in het gezicht ziet. Dat kun je natuurlijk eigenlijk wel zeggen van alle engelen, hè, want ze komen bij God vandaan met een opdracht of een missie. Maar dat is dan bij deze engel wel heel in het bijzonder het geval. Als die engel spreekt, dan wordt dat, ja, het wordt soms zo gelijkgesteld met God dat je kunt zeggen, ja, het is eigenlijk zo belangrijk dat God daar zelf is. In het optreden van de engel des Heeren zie je dan ook hoe God omgaat met zijn volk. En daarom kan die vader van Simson bijvoorbeeld zeggen, als hij die engel des Heeren heeft gezien, ja, ik heb God gezien, ik heb God zelf gezien. En dan komen we tenslotte in het Bijbelboek Openbaring ook nogal wat engelen tegen. U kent het wel, hè? Die zeven engelen. Tegen van wie gezegd wordt dat zij staan voor Gods troon. Ze worden ook wel de aartsengelen genoemd. Of, andere naam, de archangels. Dat zijn engelen die heel dicht bij God staan. In de nabijheid van God. Die voor God staan. In de loop van de geschiedenis hebben die zeven engelen allemaal een naam gekregen. Maar wij weten die namen niet op twee na. Twee aartsengelen zijn ons bekend. De engel Gabriël en de engel Michaël. Zij nemen een hele belangrijke positie in onder de engelen. Zij nemen een hoge rang in onder de engelen. Gabriel, die mag de priester Zacharias opzoeken. Hij mag Maria opzoeken met wel een heel bijzondere opdracht. Gabriel, als we hem tegenkomen, dan is hij brenger van een goede boodschap. En Michael, die is betrokken bij allerlei gevechten. Gevechten die niet in onze wereld plaatsvinden, maar in de onzichtbare wereld. Openbaring 12 zegt er iets over. En Daniël 10 ook. In Daniël 10 merkt de koning, de vorst van Perzië, die merkt ineens dat Israël hem vijandig gezind is. Of Daniël merkt dat de koning van Perzië Israël vijandig gezind is. En wat doet Daniël dan? Dan buigt hij zijn knieën. En dan bidt hij tot God, niet maar even, niet maar een middag, niet maar een dag, niet maar een week, maar 3 weken lang. En hij zegt, Heere, alsjeblieft, nu wordt uw volk bedreigd, uw volk Israël, het volk naar uw naam genoemd, het volk waar uw naam aan verbonden hebt. Help hen, help ons, luister naar mijn bidden. En Daniël die bidt lang, intensief, vurig. Maar ja, het lijkt helemaal niks te helpen. Er verandert helemaal niets. Maar dan wordt Daniël duidelijk gemaakt door een engel dat er tijdens die 3 weken een strijd bezig is geweest. Tussen Michael en zijn engelen. En Satan en zijn trawanten. Satan en een groep engelen anderzijds. Satan, de duivel, die zette die koning van Perzië op tegen de koning van Israël. Tegen Israël, tegen God zelf eigenlijk. En toen Daniël ging bidden, Heere, voorkom dat uw volk ten onder gaat. Toen probeerde de Satan dat bidden van Daniël, dat gebed te blokkeren. De verhoring op het gebed tegen te staan. Maar God, hij zond zijn engel Michael. En Michael kwam met zijn engelen. En hij overwon. En het resultaat is dat de vorst van Perzië niet langer onder invloed zal staan van de duivel. Michael verdrijft hem uit dat hof van Perzië. En in plaats van dat er bij die koning nou de influisteringen zijn van de boze, zijn er nu die goede engelen aan het hof van Perzië. En zij geven die vorst het goede voor Israël in. Zodat hij straks zelfs de Israëlieten uit de ballingschap laat terugkeren. Michael, aartsengel, strijder namens God. Wie met Michael te maken krijgt, krijgt met God zelf te maken. Dat zie je al in dat woordje, hè? In die naam, Michael. En Gabriel, El is het Hebreeuwse woord voor God. In Michael krijgt Satan, de aanvoerder van de gevallen engelen, te maken met God zelf. En al die verschillende engelen, er zijn er een aantal zo even langsgelopen, al die verschillende engelen, die geven ons zicht op wie God is. De cherubs, de engelen die in het wit gekleed zijn, die blinkend verschijnen. Het laat ons zien dat God groot is en heilig is en vol van majesteit is en rein is. Hij is hoog verheven. Er valt niet met hem te spotten. Hij is overwinnaar. Dus nee, de Bijbel laat me geen plaatjes zien van engeltjes die te vergelijken zijn met lieve kleine kindjes. De engelen zijn geen schattige, mollige babytjes. Het zijn krachtige helden, krachtige soldaten, zegt Psalm 103. Ze vertegenwoordigen de heiligheid, de majesteit van God. Heilig toch, en te eren is de Heer der Heren. De engelen, die leren ons die woorden van dat lied over te nemen. Hoe groot zijt gij? Als je de verschijningen van de engelen op je in laat werken, dan kom je onder de indruk van de grootheid van God. En dan ben je niet de enige. Want waar engelen verschijnen aan mensen en iets van de grootheid en de heerlijkheid en de majesteit van God weerspiegelen, worden mensen vol vrees. Tegenover de heiligheid, tegenover de grootheid en majesteit van hem, is er het besef bij hen die in aanraking komen met engelen. Maar dat kan helemaal niet. Ik ben zondig. Ik ben maar heel klein. Kijk maar naar Zacharias. Gabriel verscheen, hij was vol vrees. Bij Jesaja was het niet anders. En waar engelen met Pasen verschijnen, worden de vrouwen bevreesd. En de vader van Simson, die met die engel des Heeren in aanraking kwam, hij werd bevreesd. Het is niet voor niets dat engelen daarom nogal eens zeggen: wees niet bevreesd. Je hoeft niet bang te zijn. Want de engelen zeggen: ja, God, die is heel groot. Maar ondanks dat hij zo groot is, en ondanks dat wij bij hem vandaan komen, wil hij toch contact hebben met nietige, kleine, broze, zondige, afhankelijke, zwakke mensen. En daarom stuurt hij zijn engelen erop uit. In de persoon van een mens, of in de persoon van Gabriel, om een boodschap over te brengen. Als we op deze God zien, dan mogen we het wel met die serafs mee gaan zingen. Hoe groot zijt gij, heilig zijt gij, u bent alle lof waard. Buig u dan in stof en verhef met lof. Geef dan eeuwig eer onze God en Heer. Letten we tenslotte op het dienen van de engelen, het werk van de engelen. Ja, mooi is om te zien dat de engelen direct bereid zijn om te doen wat God van hen vraagt. De Heer Jezus, ik zei het al, die zegt wanneer hij gevangen wordt genomen in Gethsemane, dat hij maar één wenk hoeft te geven en dat er dan terstond, meteen, direct, meer dan 12 legioenen van engelen hen terzijde zullen staan. Engelen staan klaar om God te dienen, dat allereerst. Je leest nergens dat de engelen protesteren als ze een opdracht krijgen van God. En toen die verderfengel, net niet genoemd, maar dat is ook een verschijning, zou je kunnen zeggen. Toen de verderfengel erop uit werd gestuurd om alle eerstgeborenen in Egypte te doden, toen protesteerde die engel niet. De opstellers van de Heidelbergse catechismus, die wijzen ons daar ook op. Als het gaat over het gebed wat de Heer Jezus zijn discipelen, zijn volgelingen geleerd heeft, dat onze Vader, dan wordt er gezegd door de opstellers bij dat zinnetje, in dat gebed: u wil geschieden. Geef, ik citeer, geef dat wij uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken, gehoorzamen. Opdat zo een ieder zijn taak en roeping even gewillig en getrouw mogen vervullen als de engelen in de hemel. Want ja, de engelen in de hemel zijn altijd bereid, staan altijd klaar om te doen wat God van hen vraagt. Ze zijn gehoorzaam en tot zijn dienst bereid. Ze dienen God. Het zijn, we lazen Hebreeën 1, gedienstige geesten. Het zijn gedienstige geesten die allereerst God dienen in de hemelse liturgie. Maar ze dienen niet alleen maar God. Ze luisteren niet alleen naar zijn stem, naar de opdrachten die hij geeft. Ze maken hem niet alleen groot voor zijn troon, maar ze dienen ook Gods kinderen. Want Hebreeën 1 vers 14 zegt: zij worden uitgezonden ten dienste van hen die de zaligheid beërven. Dat zijn de kinderen van God. Nou, hoe dienen zij Gods kinderen? Hoe doen ze dat? Ik noem u een aantal diensten. Engelen worden erop uitgestuurd om bepaalde dingen uit te leggen. De profeet Zacharia bijvoorbeeld, die zag al die nachtgezichten. Hij zag 8 visioenen in 1 nacht. En als Zacharia zo'n visioen ziet, gezien heeft, dan vraagt hij: Heere, wat bedoelt u er nou mee? Wat heeft het nou te zeggen? Ik begrijp het niet. En dan komt er een engel. En die engel die geeft uitleg. Dan stuurt God een engel naar Zacharia toe om het uit te leggen, om het hem duidelijk te maken. En zo kregen ook Ezechiël en Daniël en Johannes op Patmos bezoek van een engel, die hen het een en ander ging uitleggen wat ze niet begrepen, wat voor hen verborgen was. Engelen leggen dus uit. Maar engelen worden door de Heer ook naar de aarde gestuurd om een bijzondere opdracht te geven. Denk maar aan Gideon. Gideon die een bijzondere opdracht krijgt om richter te worden, verlosser te worden van het volk Israël. Hij wordt geroepen om de Midianieten te verdrijven. Hij wordt geroepen om Israël te verlossen van de vijand. En de engel des Heeren zoekt hem dan op en geeft hem die opdracht. Gideon, ga heen in deze uw kracht. Heb ik u niet gezonden? Dan valt het ook weer samen met God, hè? Heb ik u niet gezonden? Engelen zijn ook boodschappers van Gods verlossing. En wie denkt er dan niet aan het grote keerpunt in de geschiedenis? Als de belofte van de komst van de Zoon van God in de wereld in vervulling gaat. Het is zo vaak al beloofd, zo vaak al gezegd door zoveel verschillende mensen, dat Jezus zal geboren worden. Nou, en dan gebeurt het. En wie zijn daar? Daar zijn de engelen. We lezen ervan aan het begin van het Nieuwe Testament. Maria en Jozef. Ze kregen door een engel de boodschap dat de beloofde Messias geboren zou worden. Dat hij de naam Jezus moest dragen. En als het dan zover is en Maria haar eerstgeboren zoon baart, als Jezus geboren wordt in Bethlehem, dan zijn er ontelbaar veel engelen die de hemel verlaten. Ze zingen tot zijn eer. Ze verschijnen aan de herders. Nu er een verandering plaatsvindt, een keer in de geschiedenis plaatsvindt, is het alsof God extra engelen inzet. Er is rondom de geboorte van de zaligmaker een enorme activiteit van engelen. Heden is u geboren, de zaligmaker. Kolbrugge zegt, als God de hemel op aarde brengt, en hij bedoelt met hemel dan zijn zoon, de Heer Jezus Christus, als God de hemel op aarde brengt, dan kan de hemel, en dan bedoelt hij de engelen, dan kan de hemel niet in de hemel blijven. Als God de hemel op aarde brengt, dan kan de hemel niet in de hemel blijven. Dan zijn ze er, volop. In grote getalen. Engelen. Boodschappers van Gods verlossing. Dus de engelen leggen moeilijke dingen uit. Ze geven een bijzondere opdracht. Ze zijn boodschappers van het allerbeste nieuws. De Heer Jezus is geboren, de redder, de zaligmaker, de verlosser. En weet u wat ze ook doen? Woorden die gesproken zijn in herinnering roepen. Dan komen ze niet met een nieuwe boodschap, maar met oude woorden, met bekende woorden die al eerder gesproken zijn. Dan brengen ze die woorden weer in de gedachten van mensen. Wie denkt er niet aan de allereerste paasdag toen Christus uit de dood verrees en werd opgewekt door de Vader. Jezus, hij had tegen zijn discipelen gezegd, verschillende keren. Hij had tegen de vrouwen gezegd dat hij zou gaan lijden, dat hij zou gaan sterven. Maar dat hij op de derde dag weer uit de dood zou opstaan. Maar het drong niet zo goed door tot hen. Ze hielden er eigenlijk geen rekening mee. Toen de vrouwen op die opstandingsdag met gebogen hoofd, verdrietig als waren ze in rouw, naar het graf gaan. Naar een dode Jezus. Zijn daar de boodschappers van God? Dan zijn daar de engelen. En ze zeggen, hij is hier niet. Hij is opgestaan. Want hij is de overwinnaar. Hij heeft de dood gedood. Hij heeft de dood verslagen. Zoals hij gezegd heeft. En in Lucas 24 staat dan, dat ze zijn woorden ineens weer herinnerden. Dus dan roepen de engelen die woorden van God, van de Heer Jezus, weer in herinnering. En zo brengt God zijn boodschap door middel van engelen bij zijn verwarde kinderen binnen. God laat hen niet in verwarring, maar dient hen door middel van de engelen. Engelen beschermen ook. Psalm 91 zegt, de Heere zal zijn engelen gebieden om u te behoeden, te beschermen op al uw wegen. Elisa en zijn knecht, ze hebben dat ervaren toen de Syriërs de stad waar ze waren belegerd hadden. God, hij beschermt Elisa en zijn knecht. daar zijn talloze engelen. En God vindt het dan nodig dat Elisa ze ziet. Maar ook dat zijn knecht het ziet. Die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. God beschermt. Hij beschermt Elisa, samen met zijn jongen. Hij beschermt Daniel, als hij in de leeuwenkuil wordt geworpen, omdat hij trouw is en niet kan nalaten hand en oog op te heffen tot God omhoog. En zijn knieën buigt en bidt tot God, omdat hij het contact met zijn meester niet kan missen. En dan wordt Daniel in de leeuwenkuil geworpen. En dan wordt hij door een engel beschermd en bewaard. Daniel die zegt de volgende dag tegen de koning dat God zijn engel gestuurd heeft. En die engel die heeft de muil van de leeuwen dichtgehouden, dichtgeknepen, toegestopt. Of Daniel ook werkelijk een engel gezien heeft. Of dat hij het in het geloof gezien heeft, ik weet het niet. Dat laatste zeker. Maar misschien ook wel allebei. Die dichter van Psalm 34. Die zegt: des Heere engels schaart. Een onverwinbare hemelmacht. Rondom hem die Gods wil betracht. Nou, dat deed Daniel toch? Dus is hij wel bewaard. Ja, dan ben je echt veilig. En weet u wat Maarten Luther eens gezegd heeft? Hij schrijft ergens. Ik citeer: de goede engelen zijn onze beschermers, die over ons waken, zodat geen kwaad ons treft. Zelf, zegt hij dan, zou ik liever één engel om mij heen hebben, dan 24 keizers met al hun macht en gezag. Al zouden ze ook 100.000 geweren bij zich hebben. Dat alles is niets in vergelijking met één enkele engel. Aldus Luther. Eén engel. Laat staan als God een heel leger van engelen erop uitstuurt om een kind van God te beschermen. Wie door God beschermd wordt, bewaard wordt, ja, die is inderdaad echt bewaard. Wel bewaard, goed bewaard. Mogen we trouwens zeggen dat elk kind van God een eigen engel heeft, een eigen beschermengel heeft. Zo eentje die op de schouder zit, die met je meekijkt en die over je waakt en die je begeleidt. Kun je bijvoorbeeld zeggen dat Petrus een persoonlijke beschermengel had? U weet wel, hè, dat wordt wel eens gezegd. Petrus, die zat in de gevangenis. U kunt dat lezen in Handelingen 12. En terwijl Petrus in de gevangenis zit, opgepakt door Herodes, is de gemeente aan het bidden voor hem. En God hoort dat gebed. Bidden is niet zinloos. God hoort het gebed. En wat doet hij als reactie op dat gebed? Hij stuurt een engel uit de hemel naar de gevangenis toe. Hij stuurt een engel naar Petrus toe. Waarom? Om hem te bevrijden. En als Petrus dan ongehinderd de gevangenis uitkomt, begeleid wordt door die engel, dan gaat hij naar het huis toe waar de gemeente samen is gekomen. En als hij dan voor de deur staat, en dat meisje doet de deur open, hè, Rode, dan zegt ze: ja, Petrus staat voor de deur. En als gezegd wordt dat Petrus voor de deur staat, dan zeggen ze: ja, dat kan niet, dat zal zijn engel wel zijn. Kun je uit deze tekst concluderen dat Petrus een eigen beschermengel heeft, omdat er gesproken wordt over zijn engel? Ja, ik denk het niet. Je ziet wel een hele bijzondere relatie tussen die engel die Petrus bevrijdde en Petrus. Maar hij wordt nergens de engel van Petrus genoemd. De gemeente noemt de engel zijn engel, en met zijn bedoelen ze dan Petrus. Maar even later in dat gedeelte wordt hij weer heel nadrukkelijk Gods engel genoemd. En Petrus zegt later: nu weet ik dat de Heere zijn engel gestuurd heeft. Hij zegt niet: ja, dat is mijn engel, die heb ik altijd bij mij. Nee, in plaats van te zeggen dat Petrus een eigen beschermengel heeft, kunnen we beter zeggen dat de bevrijder van Petrus een engel was die van God de opdracht had gekregen om Petrus te bevrijden en te beschermen en voor hem te zorgen. Ik lees nergens in de Bijbel dat iemand een eigen beschermengel krijgt. Wat ik wel lees in het woord van God is dat er engelen zijn. En dat zij gelovigen beschermen. En dat ze dat alleen doen op bevel van God. God wil zijn kinderen beveiligen, beschermen. En ja, daar gebruikt hij ook de dienst van engelen voor. Psalm 91 vers 11 zegt dat de Heere voor u, nou en dat is de gelovige hè, voor u zijn engelen, meervoud, engelen bevel zal geven en zal gebieden dat zij u bewaren op al uw wegen. Dan gaat het dus eigenlijk niet om één beschermengel, maar over veel meer dan één. Engelen beschermen dus. Engelen dragen ook. Dragen in de zin van ophalen. Voor sommige engelen lezen we dat ze vleugels hebben. Die vleugels hebben ze, zo zei ik al, en Calvijn legt daar onder andere de nadruk nogal op. Die vleugels hebben zij, zodat zij op het teken, op het bevel van hun koning, op het bevel van God, direct meteen, om het zo maar te zeggen, kunnen wegvliegen. Ze kunnen direct doen wat God van hen vraagt. Ze kunnen snel aanwezig zijn en helpen waar hulp nodig is. En ze zijn er ook bij als een kind van God sterft. Als de laatste adem wordt uitgeblazen. U kent de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus wel uit Lucas 16. Die arme man die het zo zwaar had. Die ondervoet was. Die dag in dag uit daar aan het oprijlaantje lag. Voor de deur lag van het paleis van die rijke man. Die arme man, die bedelaar, die stierf. En weet u wat er dan gebeurt? Dan wordt hij door de engelen gedragen in de schoot van Abraham. Engelen die komen zijn ziel halen. De engelen droegen hem in de schoot van Abraham. De engelen staat er, hè? Met lidwoord. De engelen in het meervoud. Dat zijn er dus velen. Waarom eigenlijk? Zo zwaar was hij denk ik niet, Lazarus. Als arme man. Eén engel was toch ook wel genoeg geweest om hem te dragen. Het gaat niet om het gewicht. Maar er wordt een kind van God thuis gehaald. En de Heere stuurt een escorte van engelen erop uit om zijn kind naar huis te dragen. Het woord dat gebruikt wordt voor dragen in het Grieks, dat wijst op nauwkeurig dragen. Zorgen dragen, liefdevol dragen. De engelen die dragen vol zorg, vol liefde Lazarus naar de eeuwige heerlijkheid, de zaligheid toe. En nee, dat geldt niet alleen voor Lazarus, maar voor iedereen die de Heer Jezus oprecht lief heeft en sterft. Dat is dat een machtige troost. Als u iemand verloren hebt misschien, waarvan u mag geloven dat hij en dat zij beter af is, omdat diegene die u verloren hebt door de dood in het leven mocht getuigen van Gods opzoekende zondaarsliefde. En mocht leven met het wonder van genade. U stond misschien wel machteloos bij het ziekbed. Het ziekbed van uw man of uw vrouw of uw kind. Je moest alles loslaten. En het leven zag je als het ware zo wegvloeien, wegglijden. En u kon er helemaal niets aan doen toen uw geliefde plotseling overleed. Nee, u kon niets doen. Maar God zond zijn engelen naar de aarde toe. Naar die straat. Naar dat huis. Naar dat kamertje in het ziekenhuis. U kon misschien geen contact meer krijgen. De adem stokte. Maar de engelen stonden er ook. Onzichtbaar. En de engelen van God droegen de geest, de ziel naar boven. Niet maar één engel. Maar meerdere engelen. Een hemelse escorte. Ze komen bovenaan met een kind van God. Engelen. Ze zorgen ervoor dat we de doodsrivier veilig kunnen oversteken. Denk maar aan wat John Bunyan beschrijft hè, in zijn christenreis. Dan staat hoop en christen voor die doodsrivier, die moeten ze nog over. Die moeten ze door en dan zijn daar de engelen. En zo kunnen ze veilig oversteken. En komen ze aan in het vaderland hierboven. Engelen dragen. Calvijn zegt, de engelen zijn Gods handen. Maar mooi gezegd, de engelen zijn Gods handen. Zij dragen. En ja, zij verzamelen ook en scheiden. Hebt u wel eens een engel gezien? Bent u er wel eens een tegengekomen? Hebt u ze wel eens gezien? U zult ze zien. Straks, op de grote dag. Als Jezus terugkomt op de wolken van de hemel. Engelen die hebben een hoofdtaak bij de wederkomst. Tijdens de wederkomst wordt de Heer Jezus, als hij terugkomt op de wolken van de hemel, begeleid door legioenen van engelen. In Matteüs 16, vers 27, staat dat de Zoon des Mensen zal komen in heerlijkheid, in de heerlijkheid van zijn Vader, met zijn engelen. En dan zal hij een ieder vergelden na zijn daden. Dat staat in Matteüs 16, maar een paar hoofdstukken verderop, in Matteüs 25, dan schrijft Matteüs dat opnieuw, dat de Heer Jezus terugkomt met zijn engelen. En het laatste vers van Markus 8 wordt dat ook opnieuw gezegd. En wat ze dan precies doen? Blazen op de bazuin, zegt Jezus in Matteüs 24. En dat blazen, dat is dan teken dat het eindgericht, het oordeel volgt. Dan komt hij terug op de wolken, de Heer Jezus, om alle dingen nieuw te maken, alle dingen recht te zetten dat krom is. Maar dan komt hij ook om zijn uitverkorenen op te halen, te verzamelen. En daar hebben de engelen een taak in. De engelen die hebben een grote taak op die grote dag. Ze zijn intens betrokken bij de wederkomst. God schakelt hen in, niet alleen maar nu, maar ook dan. Ze zijn betrokken bij Jezus' wederkomst en bij het oordeel dat zal plaatsvinden. In Lucas 12, vers 8 en 9, zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen, jullie horen bij mij. En jullie zullen straks met dat woord van mij, met het evangelie, de wereld ingaan. En door allerlei plaatsen trekken en het evangelie zaad strooien. En dat is niet altijd even gemakkelijk. Je zult erg tegenstand tegenkomen. Maar jullie moeten één ding goed onthouden. Wie mij belijdt voor de mens, die zal ik belijden voor. Ja, en dan zou je verwachten dat Jezus zal zeggen, die zal ik belijden voor mijn Vader die in de hemel is. En dat heeft Jezus ook gezegd. Dat kunt u lezen in Matteüs 10, vers 32. Maar Lucas zegt het anders. Lucas zegt, wie mij belijden zal voor de mensen, die zal ik belijden voor de engelen van God. En omgekeerd zegt Lucas het ook, wie zich schaamt voor mij, wie niet in het geloof, zegt de Heer Jezus, met mij verbonden is geraakt, en mij belijdt voor de mensen, die zal ik ook niet belijden voor de engelen van God. Die tekst zegt daarmee dat de Heer Jezus aan de engelen duidelijk maakt wie bij hem horen en wie niet. Dat weten de engelen. Dat moeten ze weten met het oog op de wederkomst en de taak die zij dan krijgen. Zij komen om te verzamelen en dan maken ze twee groepen. Een groep mensen die de Heer Jezus lief hebben gehad en een groep mensen die niet hebben geloofd in de Heer Jezus. Zij zullen de schapen scheiden van de bokken. De belijders van zijn naam zullen gescheiden worden van hen die de Heer Jezus verloochend hebben. Aangrijpende gedachte is dat. De engelen zullen zich niet vergissen in het verzamelen en in het scheiding brengen. Want ze doen het op aanwijzing van Jezus met uiterste precisie. Ze voeren zonder aarzeling en absolute gehoorzaamheid uit waartoe de Heer zijn engelen zendt. Ze zullen het weten, dat is er één, die hoort bij de Heer Jezus, bij het Koninkrijk van God. Maar die niet, denk aan Openbaring 14, hè. Dan komt er een engel die zet zijn sikkel. En die verzamelt en die oogst. En die werpt alle goddelozen in de poel van vuur. Dus dat werk van de engelen bij de wederkomst, dat wordt door de Heer Jezus zelf gezegd, maar het wordt ook beschreven in de gelijkenissen die de Heer Jezus heeft gepreekt. In de gelijkenis van het visnet, dat sleepnet, kom je dat ook tegen. Dan maakt Jezus duidelijk aan zijn discipelen, jullie moeten niet gaan scheiden van dat is goede vis, dat is reine vis, dat is slechte vis, onreine vis. Dat moet je aan de engelen overlaten. zegt de Heer Jezus dan. En in de gelijkenis van het tarwe en het onkruid zegt de Heer Jezus dat ook. Hij zegt, straks zijn de engelen de maaiers. En het onkruid, dat halen ze weg. En ze verbranden het. En de tarwe brengen ze in de hemelse schuur. Ze brengen gelovigen thuis. Maar ongelovige vijanden van God doen ze weg op de jongste dag. En dat is eigenlijk ook niet voor het eerst. Dat gebeurde ook al eerder. Want engelen die blijken namelijk ook Gods straffen uit te voeren. Als u denkt, ja, het is wel een beetje tijd om te stoppen, ik ben bijna klaar. Engelen blijken ook namens God straffen uit te voeren. In Egypte werden alle eerstgeboren zonen van de huisgezinnen waar geen bloed van dat lammetje aan de deurpost gestreken was, die werden door de verderfengel omgebracht. En een engel sloeg koning Herodes, zodat hij stierf omdat hij, zegt Handelingen 12, niet de eer gaf aan God. En in het boek Openbaring komen wij de zogenaamde gerichtsengelen tegen. Engelen, boodschappers van God, betrokken op God, op zijn rijk. En ze zijn zo betrokken, hè, zo betrokken op God en op het koninkrijk van God, dat als er één onderdaan wordt toegevoegd aan de menigte die zalig wordt, dat ze dan intens blij zijn. Er is blijdschap in de hemel bij de engelen, zegt Lucas. Als er één is die zich bekeert tot de levende God. Nou, mag ik die vraag stellen? Het is geen preek natuurlijk, maar zijn de engelen al blij geworden over mij, over u? Kijk, als ze blij zijn geworden om mij, dan is er een groot wonder in mijn leven gebeurd. Dan ben ik als een verloren zondaar aan de voeten gekomen van de Heer Jezus Christus. En dan is al mijn verzet gestopt. Dan heeft God mij in de kraag gevat, lieflijk of misschien op een andere manier, maar dan ben ik een Godlover geworden, want ik ben het niet. Als u door het geloof aan hem verbonden bent geraakt, dan is er echt alle reden om te zingen een lofzang op deze God. Die dichter van Psalm 103, die roept de engelen op, we hebben het samen gezongen. Gij, engelen, loof dan toch, loof de Heere. Maar daar hoeven ze niet toe opgeroepen te worden, ze doen het. En veel meer mag een kind van God tegen zichzelf zeggen. Wat die dichter van Psalm 103 ook zegt, David, die zichzelf toespreekt en zegt en looft. Gij mijn ziel, hem bovenal, meer nog dan de engelen. Dank u wel.
Hartelijk dank, dominee, voor het vele wat u ons gebracht hebt. Wij gaan eerst zingen voordat we de pauze hebben van Psalm 34, dat is door de dominee al vermeld. Psalm 34 en daarvan het 7e vers, geloof ik. 4e. Psalm 34, vers 4. Des Heeren engel schaart, een onverbindbare hemelwacht. Dan hebben we nu pauze, zeg maar een kwartier. En dan hebt u dus ook de gelegenheid om schriftelijk vragen in te dienen. Op uw plaats gaat zitten, dan willen we graag dominee Capelle de gelegenheid geven om om de vragen die er ingediend zijn te beantwoorden. Dominee, aan u het woord.
Hartelijk dank voor de vragen die u gesteld hebt op papier. Zullen we kijken hoe ver we komen? De eerste vraag. Het eerste woordje dan niet zo goed. Niet zo. Oh ja, engel staat daar. Ja. Een engel, daar zal mee bedoeld worden. Een engel is een boodschapper. In hoeverre kan een predikant, tussen haakjes, boodschapper van het heil, beschermd worden als een engel? Beschouwd worden als een engel. Oh zo. Ja. Ja. Nou, dat een predikant beschermd kan worden door een engel. Ja, fijn, we hebben weer geluid. Dat een predikant beschermd kan worden door een engel, dat kan zeker. Niet dat een predikant nou bijzonderder is dan een ander mens, helemaal niet. Maar u hebt wel eens dat verhaaltje gehoord waarschijnlijk, hè, over dominee Smijtengeld. Die in de 17e en 18e eeuw, meen ik, begin 18e eeuw, eind 17e eeuw, dat hij predikant was hier. Nee, in Zeeland, hè, Middelburg. En dat hij nogal scherp was soms en zonde aan de kaak stelde. En dat hij op een gegeven moment het berichtje kreeg, s'avonds laat in het donker, van nou, u moet daar en wilt u daar en daarheen komen, want er ligt iemand op sterven en die heeft om u gevraagd. En dat was met kwade bedoelingen. Hè. Hij werd opgewacht op een bruggetje door twee mannen die hem vervolgens in het kanaal wilden gooien of in het water wilden gooien, zodat hij zou verdrinken. Maar toen hij er aankwam in het donker, toen deden ze niks. En later kwam een van hen tot bekering en zei tegen Smijtengeld: ja, wij wilden toen dit en dat doen. Weet u nog dat u toen en toen werd geroepen bij bij een zogenaamde zieke man of vrouw die er niet was? Wij wilden u vermoorden. Maar wij zagen dat u tussen twee mensen inliep. Tussen twee engelen. Nou, of dat verhaaltje historisch helemaal betrouwbaar is, er zijn de meningen over verdeeld, maar het is wel een aardig verhaaltje. Het verhaaltje van Corrie ten Boom kent u misschien wel, dat is, heeft ze zelf opgeschreven, hè? Dat ze in kamp Raffensbrück, geloof ik, zat en dat ze een bijbeltje had onder haar trui, geloof ik, en dat ze allemaal werden geïnspecteerd. Dat ze bad tot God om bescherming en dat ze haar niet zagen. Ze konden zo doorheen lopen. Toen zegt ze: nou, als u mij zo beschermt, dan kan ik ook in dit kamp zijn met uw zorg. Maar goed, dat is de vraag niet. In hoeverre, ja, is een predikant een engel? Nou ja, als je kijkt naar de betekenis van het woord, zou je dat kunnen zeggen. Je ziet dat natuurlijk ook in het laatste Bijbelboek gebeuren. Hè? Als Johannes op Patmos door Gods geest moet gaan schrijven wat hij gezien heeft, dan worden die zogenaamde brieven ook daarvoor ook natuurlijk nog gestuurd naar die verschillende gemeentes, hè? Die zeven gemeenten in Klein-Azië, en die worden dan geadresseerd aan de engel van de gemeente. Nou, dat betekent gewoon de voorganger van de gemeente. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, ja, een dominee is een engel, als zijnde een betekenis van de vertaling van het woordje zelf. Hij is een boodschapper, dus u zou kunnen afkondigen zondag, volgende week gaat engel die en die voor. Het zou kunnen. Maar goed, in die zin zou je dat kunnen zeggen. In ander opzicht natuurlijk niet. Wij zijn zondige mensen en engelen, goede engelen, die hebben niet gezondigd. Volgende vraag. Engelen zijn zeer begeerig in te zien. Staat er? Het staat in 1 Petrus 1, staat dat. Het slot van vers 12. En de vraag is: het verlossingswerk is hun dus onbekend. Ja, dat is ook zo. Kijk, engelen weten eigenlijk niet wat genade is. Engelen weten niet wat het is om vergeving van zonde te ontvangen. Dat kunnen ze ook niet weten, want ze zijn staande gebleven. Ze zijn gehoorzaam. Ze zijn gedienstige geesten. Ze hoeven dat ook niet te weten, want ze zijn niet gevallen. En Petrus die zegt, ja, ze zijn begeerig. Ze zijn leergierig om in te zien. Nou, ik denk dat je dan kunt denken aan dat beeld van de engelen op de ark, verzoendeksel. Hè? Dat stond in het Heilige der Heiligen. Daar staan de engelen op afgebeeld die naar beneden kijken. Die kijken als het ware naar het verzoendeksel. Het verzoendeksel waar de hoge priester één keer per jaar dat verzoenende bloed op sprenkelde, op drupte. En die engelen kijken symbolisch zo begeerig naar die verzoendeksel, naar dat verzoendeksel, naar dat bloed dat drupt. En willen, zo zou je dat kunnen zeggen, graag meer weten over de God van genade. Zij zijn begeerig, nieuwsgierig, leergierig. Zij hebben geen verlossing nodig. En daarom weten ze ook niet zo diep en zo rijk uit eigen ervaring wat het is om verlost te worden. Daarom zegt die dichter van Psalm 103 ook. Ja, engelen, loof de Heere, maar gij mijn ziel, gij bovenal. Want ja, als je weet dat je bent opgeraapt uit de modder van de zonde, dan heb je nog veel meer reden om Gods lof te verkondigen. En wat dat precies is, dat weten de engelen niet. En Petrus betrekt dat ook op het horen naar het evangelie. Hè? Dus je kunt best wel zondag, als u in de kerk zit, daaraan denken dat er engelen aanwezig zijn. Die zijn dan ook aanwezig en die luisteren mee en die zijn leergierig om meer te kennen van God. Nou, daarin kunnen ze ons ook tot voorbeeld zijn. Ze zijn begeerig om in te zien, ja. Maar je zou kunnen zeggen, ze kunnen, de engelen, als zij God loven, dan kunnen zij wel zingen over Gods verlossing. Maar ze kunnen er niet uitzingen, zeg maar. Als er wordt gezongen van, o Lam van God, u hebt ons gekocht met uw dierbaar bloed. Dat couplet, dat kunnen ze eigenlijk niet meezingen, zeg maar. Maar ze zijn wel heel leergierig, begeerig om daar meer over te weten. Dat denk ik wel, want God kunnen we niet zo natuurlijk scheiden. Hè? Je kunt de Heer natuurlijk niet in soort, ja, ik bedoel het eerbiedig, maar in afdelingen gaan zetten. Hè? Ik zeg van, nou ja, dit is God en ze zijn bij God de Vader in de hemel. Maar daar is de Heer Jezus ook, hè? Daar is de Heilige Geest ook. Je kunt dat dus niet helemaal gaan scheiden van elkaar. Nee, maar de Heer Jezus kennen in de diepte van zijn verzoeningswerk, zo diep als een zondig mens die gered is, dat niet. Maar zij weten wel wie de persoon van de Heer Jezus is. Ja. Ja, ja. Zij hebben zelfs gezongen, hè?
Ze hebben het ook in de velden van.
Ja, dat zeg ik, ja. Ja, ze hebben gezongen, ja. Precies. Ja. Ja, is dat een beetje gezegd, hè? Kan je een boze engel die in je hart werkt verjagen, bijvoorbeeld door te bidden of te zingen? Nou, dat die boze engelen er zijn, dat is wel helder. Daar is de Bijbel ook heel helder in. Dat zou eigenlijk nog weer een ander onderwerp kunnen zijn voor een avond. Maar die zijn er zeker, hè? Paulus heeft het over de geestelijke boosheden in de lucht. En wie vallen zij aan? Nou ja, degene die iets van genade mogen kennen. En die ook begeerig zijn om de Heere te volgen. Die vallen zij vooral aan. Kijk, als u geen levende omgang hebt met de Heer en de verborgen omgang met de Heer niet hebt, ja, op een leeg schip hoeven ze niet af te komen, want er is niks te halen. Maar als u vol wordt van de Heilige Geest, van de goede geest van boven, dan komt daar die boze geest uit de afgrond, die komt erbij als de kippen, komt die erbij. Petrus zegt, die vergelijkt hem met een leeuw, hè? Hij is een briesende, brullende leeuw die op zoek is naar prooi, maar dan vooral prooi waar hij zijn grip op dreigt kwijt te raken. Die gaat hij achteraan, die probeert hij te pakken op de zwakke plekken. Dus die is, zo zou je dat best kunnen zeggen, ja, die probeert in je hart te werken. En ja, de boze, de Satan, dat is de leider van alle boze engelen, hè, kun je zeggen. Die heeft vele namen, maar De duivel is misschien in dit opzicht misschien wel de mooiste even, want dat is diabolis, hè? En dat betekent uiteenwerper. En dat wil hij altijd doen. En daar kan hij ontzettend veel methodes voor gebruiken, maar hij wil altijd een kind van God bij God vandaan houden. En hij wil natuurlijk ook onderling wrijving geven en dat er tweespalt ontstaan en zo, dat ook. Maar hij is uiteengooier. Onderling tussen mensen, maar zeker ook tussen u en tussen God. Dus daar komt hij, om het zo maar te zeggen, in de vragen, komt hij als die boze engel in je hart. En dan probeert hij te werken en dan probeert hij zijn vergif te strooien. En hoe moet je nou daarmee omgaan? Met zo'n brullende leeuw. Nou, een leeuw verjagen schijn je volgens kennis op een bepaalde manier te kunnen doen. Dan zou je oogcontact moeten maken met een leeuw. Heb ik eens ergens gelezen. En dan zou je vervolgens die ander, die leeuw dan dus, heel bestraffend moeten toespreken. Zoals je een hondje toespreekt die iets gedaan heeft wat echt niet kan. Dus boos, toornig. En vervolgens zou je nog eventueel je breed kunnen maken en met de armen kunnen gaan zwaaien. En vervolgens doe je een stap achteruit. Nou, misschien moet u dat dan maar doen. Dus hem niet ontkennen. Hem niet onderschatten. Hem ook niet overschatten, want er is nog een leeuw, hè. Dus de leeuw uit de stam van Juda, die ook het lam is. Maar hij heeft overwonnen. En als u dan, ja, dat klinkt ook zo raar, maar lawaai maakt, dat bedoel ik dan mee, inderdaad zingen of bidden. Dat u hem toespreekt, ga weg Satan, en ga dan gerust maar woorden van God citeren, want dat deed de Heer Jezus zelf ook. Toen hij werd aangevallen door die boze engel in de woestijn, toen kwam hij met het woord. En daar staan we sterk mee. Dat kan hij nooit hebben. Dat moet hij uiteindelijk afdruipen. Dat kun je bidden doen, dat kun je doen door hardop bijbelteksten te gaan lezen, dat kun je doen door je gedachten te verzetten, even ergens anders heen te gaan. Dat kun je doen door te zingen. Ja, zeker. Dat is dubbel bidden, hè, zei Maarten Luther. Zingen is dubbel bidden. En dan doe je net als dat je een leeuw op afstand probeert te krijgen. Dan loop je achteruit zo in de liefdesarmen van God. En dan wil hij ook zijn engelen geven, zijn goede engelen, om je te beschermen. He, want dat is niet iets wat nu niet meer zou kunnen. He, dat wil hij ook doen als het gaat om de geestelijke strijd. Dan wil hij ook beschermen. En dan wil hij ook een vurige muur rondom zijn. God zelf, maar daar wil hij ook engelen bij gebruiken. Dus dat is het beste wapen, ja. Het woord, het gebed. Bidden, zingen. Ja. De laatste jaren horen we vaak dat moslims tot geloof en bekering komen doordat ze een lichtende gestalte zien in een droom die ze een bepaalde opdracht geeft. Kunt u daar iets over zeggen? Nou, ik heb nooit een moslim gesproken. Ja, wat ik er dan over moet zeggen, dat is dan wat ik er over gelezen heb of misschien wel eens over gehoord heb. Kijk, het is heel opvallend. Misschien mag ik het zo even insteken. Het is heel opvallend dat je heel veel engelen tegenkomt in de Bijbel. Dat hebben we wel gezien vanavond, hè? En als je gaat kijken naar de feestdagen, dan zie je dat bij alle feestdagen eigenlijk alleen niet meer Pinksteren. Dat is best wel apart eigenlijk. Want dan komt Gods geest zelf. Dus zouden engelen nu ook nog dan een boodschap geven? Zou God een droom geven, een lichtende gestalte schenken? Dat zou die dan ook zelf kunnen zijn. Hè? Dat hoeft niet per se een engel te zijn, denk ik. Als ik de vraag goed begrijp. Ik denk dat wij als westerlingen een beetje voorzichtig daarmee moeten zijn. Hè? Wij hebben het woord van God. En we zien heel duidelijk in de helsgeschiedenis dat de taken van de engelen, ja, in Openbaring wordt het wel echt weer heel erg duidelijk dat die engelen een taak hebben. Maar dat is ook toekomstgericht. Vaak, niet helemaal natuurlijk. Wat ik wil zeggen is eigenlijk dit, dat wij voor onszelf er denk ik heel voorzichtig mee moeten zijn als het gaat om openbaring van God door dromen. Ik wil daar niet mee zeggen dat God dat niet kan doen of dat God daar niet toe bij machten is. Zeker wel, je vindt het in de Bijbel heel vaak, hè. En ik denk dat God het ook nu nog kan doen, want God is almachtig en hij heeft vele middelen die jij kan inzetten om mensen tot hem te trekken. En ik denk zeker in gebieden waar het woord van God niet voorhanden is, dat hij dat zo zou kunnen doen. Dat hij een openbaring geeft van zichzelf, waarin mensen op zoek gaan naar iets. Maar ik denk wel dat er altijd dan op zoek moet gegaan worden naar het woord, naar de Heere zelf. Dus je kunt het niet bij een of andere bijzondere ervaring houden, denk ik. Ik denk altijd dat er wel een lijn moet zijn naar de Heere zelf. Hè? Naar het woord eventueel, als dat voorhanden is. Dat dat een leiding daar naartoe is. Maar ik denk zeker wel dat het kan. Het zou ook hoogmoedig zijn als wij nu zouden zeggen, ja, maar dat doet God niet meer. Ik denk dus voor ons in de gereformeerde gezinten dat we daar heel voorzichtig mee moeten zijn. We hebben het woord, het profetische woord. Hè? De Heilige Geest is uitgestort. Maar zeker in gebieden waar het moeilijk is. Ja, en je hoort dat ook, hè. Je hoort het van moslims die tot geloof komen. En aan de vruchten ken je de boom, denk ik dan altijd maar. En als God dan dat gebruikt om iemand bij de Heer te... Wie zijn wij dan om te zeggen, ja, maar dat kan niet of dat mag niet. Of... En je hoort het ook van vervolgde christenen. Dat God hen soms op een heel moeilijk moment in hun leven, als ze gemarteld worden of als ze in de gevangenis zitten, als ze verwijderd zijn van familie, of nou, dat er soms dan door een droom dat God bemoedigt. Ja, God is niet veranderd, hè? Hij is dezelfde nog in zijn macht en in zijn trouw. En hij weet wel middelen te vinden en wegen te vinden om ook zijn kinderen te bemoedigen op wat voor manier dan ook. En ook tot hem te trekken. Kunt u er iets over zeggen? Iets. Er zal vast meer over te zeggen zijn. Volgende vraag. Bij de wederkomst van Christus zal hij omringd zijn van de engelen die op de bazuin zullen blazen. Zullen deze engelen een zichtbare gestalte hebben? Of zwijgt de Bijbel daarover? Ja, als het gaat over engelen in de Bijbel, dan hebben we net gezien dat dat heel verschillend is. Hè? Is dat wel zichtbaar of niet zichtbaar? Soms houdt God het verborgen. Soms laat God het wel zien. In principe zijn ze onzichtbaar, want het zijn geesten. Maar God kan wel licht geven, zodat je ze toch ziet. Hè? We hebben dat gezien bij Elisa, bij Dothan. Ze kunnen allerlei gestalten aannemen. Dus... Ik weet niet zo eerlijk gezegd uit mijn hoofd een bijbeltekst te noemen waaruit ik iets kan concluderen van we zullen ze niet zien. Ik denk zelf, maar dat is even een mening, dus dat wil ik niet als het spreken van de Bijbel meegeven. Ik denk zelf wel dat we ze zullen zien. Als God volk terugkomt in glorie, met majesteit en macht, en hij komt met zijn engelen. Ja, dan zal die engelen zijn toch weerspiegeling van zijn glorie en van zijn macht en van zijn heerlijkheid en van zijn overwinning. Dat denk ik wel dat te zien is. Ja. Maar dat denk ik dan op basis van wat ik zojuist zeg. Dat God komt in glorie en heerlijkheid. En dan denk ik dat dat ook gebeurt doordat de engelen te zien zijn als een hemelse escorte, zeg maar. Ja. Ja. Het zal niet het belangrijkste zijn. Het gaat om de Heer Jezus. Misschien kan ik even kijken of ik het kan combineren met een andere vraag. Ja, dus de engel des Heren die Haga bezocht. Als dat God is geweest, hoe ziet u dan in dat licht Johannes 1 vers 18, niemand heeft ooit God gezien. Nou, dat even gecombineerd met uw vraag. Die engelen hebben ze gezien, ja. Ja, ja. De lichtglans, althans. Ja. En één boodschapper, talloze engelen, die zingen. En de heerlijkheid van de Heer omscheen hen, zegt Lucas dan, hè. Dat is de heerlijkheid van God. Nou ja, de Bijbel is natuurlijk op zich heel helder in het Oude Testament dat niemand God zien kan en leven. En als Mozes vraagt, mag ik u zien? Dan zegt God, dat overleef je niet. Dat kan, je zult sterven. Ga maar in een rotspleet staan en dan kom ik langs en dan mag je een stukje van mijn achterkant zien. En dan zal ik ook nog mijn hand zo voor die spleet houden, zeg maar. Want als ik in mijn heerlijkheid kom, dan kun je niet zien en leven. Dus dat is waar. Niemand kan God zien en leven. Nu zijn de engelen natuurlijk niet gelijk te stellen met God. Dus dat is nog wel anders. En engelen zijn ook daadwerkelijk, ook in hun glans en in hun majesteit, gezien door mensen toen ze verschenen. En dan werden ze bang. Dan was er vrees. Omdat het iets van die majesteit weerspiegelt. Nou, waarom zou dat ook niet zo kunnen zijn bij de wederkomst? Dat dan tot vrees is voor hen die niet bij de Heer horen. En dat dat tot blijdschap is voor degenen die bij hem horen. Van zie nou toch eens hoe groot hij is en hoe heerlijk het dit moment is. En dat de anderen denken maar, nou ja. Niemand, sorry. Ja, dat zeker. Ja, het zou kunnen. Ja, het gaat. Dat is een heel klein beetje het gevaar natuurlijk als we het over de engelen hebben. Dat we heel erg op de engelen natuurlijk letten. En dat is op zich goed. Het gaat natuurlijk niet om de engelen. Hè. De engelen weerspiegelen iets van God. Hè. En zij hebben een opdracht namens God. Dus het gaat niet zozeer om de engelen. Ook niet bij de wederkomst. Ook niet bij de herders. Het gaat niet om die engelen op zichzelf. Zij zijn in dienst van God. Hè. Het gaat om God. Het gaat om de Heer Jezus zelf. Niemand heeft ooit God gezien. Nee. Nee, dat is waar. En dus. Ja, maar wat je natuurlijk. Dat is wel een verschil met Lucas 2 en de keren daarvoor. Hè? Als in Lucas 2 God verschijnt door middel van een legioen van engelen. Dan kun je wel zeggen, daar komt God. Met een boodschap. En die engelen bespiegelen iets van de grootheid en de majesteit van God. Dan komt God niet om te doden. Hè? God komt niet om te doden. Dat is ook het nieuwe, zeg maar. Hè? Het keerpunt in de geschiedenis met kerst. Als die engel des Heeren naar Hagar komt en naar Gideon komt en noemt u andere voorbeelden. Daar komt God ook met een toch een positieve boodschap, met een bemoediging, met een aanwijzing. Dus in die zin past dan de gestalte ook bij de boodschap die gebracht wordt. Want kijk, als die soldaten een engel ontmoeten bij het graf. Dan worden ze als doden en dan rennen ze als hazen vandoor. En dan hoor ik helemaal geen engel zeggen, vrees niet. Nee, dat wordt niet tegen hen gezegd. Snapt u wat ik bedoel te zeggen? Even kijken hoor. Moeten de engelen ook een plaats hebben in ons dagelijks gebed? Zegt de Bijbel hier iets over. Ja, daar zegt de Bijbel denk ik wel iets over. Is het niet direct, dan wel indirect. In Openbaring kom je al 2 keer, meen ik zelfs, tegen. In Openbaring 19, ik geloof dat het nog een keer eerder is, dat Johannes die engel wil aanbidden. En dat de boodschap dan heel duidelijk is, neem mij geen goddelijke eer bewijzen. Dus engelen zijn geschapen. Zijn schepsel staan in dienst van God. En ja, wij zeggen toch, ook in de catechismus, dat wij geen mensen aanbidden. Dat wij niet via Maria tot God gaan. Dus wij hoeven ook niet tot een engel te bidden. Dat mag ook niet. Dus wij hebben wij een plek te geven in ons gebedsleven aan de engelen. Dat zou best kunnen. Dat kan wel, denk ik. Maar niet door tot hen te bidden. Wat u wel kan doen, is dat u zegt, ja, nu moet ik morgen naar het ziekenhuis. Moet geopereerd worden. En Heer, ik zie dat tegenop. Maar wilt u met me meegaan? En wilt u uw engelen gebieden dat zij mij ook op de operatiezaal omringen met uw zorg? En als u 's avonds naar bed gaat en u bidt, dan mag u bidden om bewaring. En dan mag u gerust zeggen, Heer, wilt u ook vannacht uw engelen gebieden? Zo mag het wel. He, dan doe je een beroep op God zelf. En dan doe je indirect een beroep op de dienst van de engelen. Maar wel omdat ze bij God horen. Omdat God gebruik wil maken van hen. Zo zou dat denk ik wel kunnen.
En maak ons zo gewillig in ons werk als de engelen gewillig zijn om de opdracht van de Heer.
Ja, nou dat is ook een mooi voorbeeld. Zeker, en er zijn meerdere lijnen te trekken. Van zoals de engelen uw lof bezingen. Nou ja, ik heb net al gezegd, er is wel een niveauverschil, maar ze doen het zo graag ook, hè? geef dat dat ook in mijn leven zo mag zijn. En dat ik u, we zeggen het wel, u wil geschieden. Ja, laat uw wil geschieden in mijn leven. Ja, dat gebed van Saulus, van Tarse. Ja, dat is eigenlijk een, ja, dat is een gebed die de engelen bij wijze van spreken bidden. Ja, daar was ik er bang voor. Ja, dat weet ik niet. Kijk, waarom weet ik dat niet? Omdat de Bijbel een bepaalde grens trekt. Kijk, wat de Bijbel zegt, dat is niet om ons... Laat ik gewoon zo zeggen, als je deze vraag wil beantwoorden... En je wilt dat bevredigend krijgen voor je verstand... Dan kun je een heel mooi antwoord gaan verzinnen, maar de Bijbel zegt er niet zoveel over. Hè? En... ik geloof dat de Nederlandse geloofbelijdenis dat zegt, hè, dat Guido de Bree dat zegt in een artikel zo van, dan moeten wij dat ook niet curieuselijk onderzoeken, hè, dus nieuwsgierig erin gaan vroeten wat God voor ons verborgen houdt. De verborgen dingen die zijn voor God en de geopenbaarde voor ons. Wat de Bijbel zegt is, dat God goed is en dat hij niet de auteur van het kwaad is. En het is waar, er is opstand gekomen bij Satan. Waarom? Ja, hij wilde niet aanbidden, maar zelf aanbeden worden. Petrus die zegt in 2 Petrus 2, meen ik, ze hebben, hoe staat dat er precies, zij zijn tegen hun natuur ingegaan of zo. Hè? En Judas zegt, God heeft ze uit de hemel gezet. Maar hoe of wat, ja, daar zegt de Bijbel er niet zo heel veel over. Nee. Maar de vraag is denk ik herkenbaar, hè? Daar lopen we allemaal wel eens tegen aan. En kadgezanten lopen er wel eens tegen aan. Ja, en dan gaat het er eigenlijk toch om dat ik die grens eerbiedig. En dat ik zeg, ja heren, ik heb ook maar een verduisterd verstand. En ik ben maar heel klein, hè. Middel-Johannes is maar een heel klein stipje, het immens grote heelal. En dan heb je de aardbol, dat is al een heel klein stipje eigenlijk in het heelal. En dan heb je nog een Nederland, wat je moet gaan zoeken op zo'n wereldbol. En dan ligt daar ook nog een keer, en dan Middel-Johannes, en dan woon ik daar ergens in de buurt en... Dan ben ik hier en dan denk ik soms dat ik God in mijn vingers krijg. Hè? Dat ik God kan begrijpen. En als ik iets begrijp, dan heb ik iets in mijn grip. In mijn greep. Dan kan ik ermee doen wat ik wil. Dan kan ik zeggen van ik gooi het omhoog en dan doe ik het. Maar als ik God begrijp in alles, dan ben ik geen mens meer. Hè? Ik moet dan ook geen afgod maken van mijn verstand. Mijn stapje achteruit doen en zeggen, nou hier stop ik. Maar ik ken u als de goede God. Die niet de auteur van het kwaad is. En hoe dat dan precies gegaan is. Ja. De Bijbel geeft daar niet een helder antwoord op. In die zin. Nee. Ja. 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 Nou, dat is, kijk, als je op die toer gaat, zeg maar. Dat je alles kloppend wil krijgen voor je verstand. Ja, dat is inderdaad niet geloven, dat is waar. En dan heb je niet alleen een probleem met zo'n vraag, maar krijg je ook problemen met allerlei andere vragen. Ja, dat is waar. En we moeten worden als een kind, dat betekent niet dat we kinderlijk moeten worden. En wel kinderlijk vertrouwen. En hoe leer je dat? Ja, door Gods geest. Hoe leer je dat? In ontmoeting met hen. Het is niet verkeerd om je verstand te gebruiken. Je mag ook God lief hebben met je verstand. Maar wel pas op de plaats. Ja, het gaat om een relatie en ontmoeting. Ja, zeker. Even kijken hoor, dit heb ik gehad. Hebben de engelen, en dan staat er iets wat ik niet helemaal kan lezen. Twee woordjes, maar het is niet zo belangrijk denk ik. Hebben de engelen ook voedsel tot zich genomen? Dat gaat er in ieder geval om of engelen ook voedsel nodig hebben om te kunnen eten. Nee, dat denk ik niet. Kijk, zij zijn geesten van God en zij zijn geen mens. Dus ze hebben niet die behoefte van dat ze honger krijgen, dat ze moeten eten, dat ze moeten drinken om te kunnen blijven bestaan enzovoort. Dat niet. Je ziet natuurlijk wel als ze bij Lot komen dat ze dan een menselijke gedaante aannemen, dat ze gaan eten. Maar dat is niet een basisbehoefte die wij hebben, zeg maar, als mensen. Dat denk ik niet. Ik zou het niet weten. Nee, dat geloof ik echt niet. Je hoort vaak in de wereld als... Het is 9:50. Het was 9:45. Echt sloes, zei u, hè? Nou, extra time. Ik ben er bijna doorheen, denk ik. Heel kort dan. Je hoort vaak in de wereld als iemand ontsnapt aan een groot ongeluk. Nou, die heeft wel een engel op zijn schouder gehad. Hoe verklaart u dat als dit in de seculiere wereld aan de orde is? Nou ja, vorige week met die storm, hè. Toen was er een vrouw die met een kindje, geloof ik, die was net bij een boom of zo en die viel net waar ze had gestaan, geloof ik, zoiets. Als ik me goed herinner. En ze zei, nou, ik had een engeltje op mijn schouder. Ja, hoe verklaar ik dat? Omdat het toch een soort hangen is om in ieder geval fijne dingen dan te associëren met bepaald geloof. Kijk, ik hoor heel vaak mensen zeggen die niks met de kerk hebben, die niks met de Bijbel hebben, die niks met God hebben. Zeggen, ja, ik geloof wel dat mijn vader mij nu ziet. Hè? Ik ga nu iets doen en mijn vader kijkt mee. En, terwijl ze helemaal niet geloven. Ja, dat geloven ze dan ook. Dus ja, dat willen ze dan. Niet iedereen zal dat zeggen, denk ik. Maar seculiere mensen kunnen dat ook zeggen. Omdat er ook een ingeschapen godskennis, hoe moet je dat precies zeggen? Zoiets, denk ik. Ja. Dat je zegt, het had ook anders kunnen aflopen. Nou ja, dan weet ik dat maar. Ik heb geluk gehad, zou de een zeggen. En de ander zegt, ik heb een engeltje gehad. Maar ze zullen waarschijnlijk wel een beetje hetzelfde bedoelen. Ik heb geluk gehad. Ze zullen het niet zo zien van, en nu ben ik echt door God bewaard en beschermd. Zo, dat kan eigenlijk alleen een gelovige echt zeggen. Dat zullen ze er dus niet mee bedoelen. Nee. Ik denk dat het een beetje een term is geworden ook voor iemand die niet gelooft. Als zijnde van, dat is wel mooi, ik ben wel dankbaar. Je komt dat ook in de sportwereld wel tegen. Hè? Die doelman die had een engeltje op zijn lat of zo. Want die bal wilde er maar niet in van de tegenpartij. Ja, dat is gewoon een Bijbels woord of een Bijbels persoon, zeg maar, gebruiken voor iets seculiers. Maar ze zullen niet die geestelijke diepe lading daarin leggen. Daarmee bedoelen, denk ik. Even kijken, dit heb ik allemaal gehad hoor. Ik ben er volgens mij bijna doorheen. Die heb ik ook gehad. Die heb ik ook gehad. Er is nog één volgens mij. Zijn de engelen, evenals de mens, geschapen in het beeld Gods, bestaande in kennis, gerechtigheid en heiligheid? Nou, dat lees ik nergens. Dat lees ik nergens. Zij zijn ook geen mens, hè? Zij zijn geest. Dus volgens mij kun je dat zo niet zeggen. Nee. Is het zo beantwoord? Goed. Mooi. Goed. Ja, u mag nog een vraag stellen als je zegt van, ik slaap heel vervelend vanavond als ik dit nu niet zeg dan. Ja. 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 Die gedachte kun je trekken. Ja. Ja. Nee. Weet ik eerlijk gezegd niet. Nee, dat denk ik niet dat er met hoofdletters wordt gewerkt in een grondtekst. Nee, volgens mij niet. Nee, dat geloof ik niet hoor. Ja, in Openbaring 10 zie je het ook, hè. Dat gaat over heel, en dan zie je in één keer de engel die stond wijdbeens op de aarde en de zee. Ja, er is wel iets bijzonders aan de hand als dat er staat, een engel met een hoofdletter. Dan is het toch wel een heel direct lijntje naar God. En misschien mogen we dat gewoon voorzichtig zeggen. Het is de pre-existentie van Christus. Van de Heer Jezus. Ja. God is ook één, hè. Ja. Paulus zegt dat ook. Hij is het beeld, zeg maar, de spiegel waarin je ziet wie God is. Ja. Zeker. Goed. Hartelijk dank voor uw aanwezigheid. Oh ja, dat is waar. Dat had u gevraagd. Ja, dat wil ik. Ja. Alleen gebed. Dankgebed. Ja, nee, ik weet niet wat de gewoonte is. Alleen dankgebed. Broeder van deze is moe, ik zie het. Het heeft veel van u gevergd, hè? Goed. Zullen wij samen de Heer danken? Heere Heilige. Grote drie-enige, almachtige God. Wat bent u groot. En we zien er iets van als we letten op de boodschappers die u in dienst hebt. Op de gedienstige geesten die u erop uitstuurt. Heer, wij mochten daar vanavond onderwijs over ontvangen. En wij kennen maar zo ten dele. Al onze vragen worden niet altijd bevredigend beantwoord. En we zien maar iets van onze zonde. En we zien maar iets van uw grootheid en uw heiligheid. En er zal straks een eeuwigheid voor nodig zijn. Om uit te zingen wie u bent. In uw liefde en in uw genade en in uw grootheid. En Heer, geef dan dat we erbij mogen zijn. Als dat moment aanbreekt dat u terugkomt op de wolken van de hemel. En uw engelen erop uit zult sturen. Om te verzamelen en om te scheiden. Heer, geef bij alles wat wij misschien vanavond geleerd hebben. Geef dat dit ook met ons mee mag gaan. Die vraag, hoe sta ik nou tegenover God? Is er ook over mij blijdschap in de hemel? Heere, wilt u werken met uw goede geest en wilt u die verkeerde geest, die boze geest bij ons vandaan houden? En geef dat wij leren ook voor het geloofsleven van de engelen. Dat wij ook een beetje op hen mogen lijken in hun gehoorzaamheid, in hun toewijding, in het zingen van hun lof op u. Heere, leid ons dan door uw geest. En neem bij ons weg wat we kwijt moeten raken. En geef dat wij in de eigen plaats die wij hebben ontvangen van u, de eigen plek waar u ons roept, dat we daar tot zegen mogen zijn en uw zegen mogen ontvangen. En geef dat we zo onder uw zorg, onder uw bescherming, onder uw hoede deze plaats mogen verlaten. Wilt u uw engelen gebieden om ons te beschermen? En geef dat we zo weer mogen verlangen naar meer onderwijs. En begeerig mogen zijn naar die melk van uw woord. Zodat we tot geloof mogen komen en ook mogen groeien in de genade. Heer, zo zijn onze ogen biddend tot u omhoog geslagen. Wees ons genadig. Neem ons bij de hand. Wees ons een gids en een toevlucht van dag tot dag. En als we het moeilijk hebben, Heer, als er zorgen zijn, als er verdriet is, gemis, rouw, geef ons uw nabijheid te mogen ervaren. Gaat u met ons mee, de onveilige wegen op, brengt u ons veilig thuis. En als we alleen thuis komen, geef dan, Heer, dat we toch uw nabijheid mogen ervaren. We bidden het u, in de vergeving van al het zondige, om Jezus wil alleen. Groot bent u, Heer, in uw majesteit. U zij geprezen tot in alle tijden.